welkom bij deze bijeenkomst. Wij gaan met elkaar praten over de integrale verordening jeugdhulp en WMO. Vanuit het college is de heer Kuiper aangeschoven. Eigenlijk is het natuurlijk een onderwerp voor twee portefeuillehouders, maar mevrouw Echo had een uitdaging, die moet op twee plekken tegelijk zijn. Ik ga ervan uit dat de heer Kuiper alle opmerkingen, vragen. Ik zie hem knikken. Er zijn vooraf technische vragen gesteld. De GroenLinks, die zijn volgens mij ook beantwoord, heb ik voorbij zien komen. Hebben zich geen meesprekers aangemeld. Dus ik stel voor dat wij gaan beginnen en ik kijk rond wie mag ik de gelegenheid geven om een eerste politieke vraag te stellen. Meneer Holtema.
Dankjewel, voorzitter. Ik wil een vraag stellen over artikel 3.2 lid 3 over de goedkoopst passende maatwerkvoorziening. Hiermee wordt bedoeld dat na objectieve maatstaven gemeten de voorziening zowel adequaat als de goedkoopste voorziening is. Het woord adequaat betekent volgens de Dikke van Dalen geschikt voor het beoogde doel. Het woord heeft daarbij altijd een positieve lading. Het college bedoelt met het begrip adequaat, zo blijkt uit de toelichting, ik citeer, volgens objectieve maatstaven nog toereikend. Ik heb daar twee vragen bij.
Ik hoop dat die politiek zijn.
Jazeker. Klinkt nog toereikend niet heel erg zuinigjes, of is dat juist de bedoeling? En de tweede vraag, welke objectieve maatstaven heeft het college hierbij voor ogen?
Meneer Kuiper. Ik vond het net politiek genoeg.
Het tweede deel vind ik erg ingewikkeld, die maatstaven, die objectieve maatstaven. Dat vind ik wel heel technisch. Ik neem aan dat er sprake is van een lijstje met maatstaven. Maar die eerste is natuurlijk wel politiek. Wat hier in dit artikel beoogd wordt te zeggen, is dat we een goede weging willen maken tussen adequaat en kosten. En dat je een optimum hebt bereikt als je het met de cliënt eens bent over het feit dat het adequaat is. En met zeg maar, het gemeentelijke systeem het eens bent over het feit dat het ook tegen optimale kosten gaat. Dus het ademt, ook dit artikel ademt de sfeer van de hele verordening zoals die nu is geschreven. Dat we met de cliënt willen praten over wat is er nodig, wat is dan voor u een optimale voorziening. En hoe kijken wij als gemeente aan tegen de bekostiging van die voorziening? Welke mogelijkheden zien we dan om uw verlangen en onze mogelijkheden op elkaar af te stemmen? Zou ik over het tweede deel van de vraag, voorzitter, als dat mag, kunnen vragen of dat een wat technischer antwoord is inderdaad, en of een van mijn medewerkers dat kan geven?
Dat mag, dan heeft u wel gelijk twee vragen beantwoord. Daarna ga ik even naar mevrouw Verbeek en daarna naar meneer Verdam.
Is dat oké? Zou u dat willen doen, mevrouw Dijkhuizen?
Mevrouw Dijkhuizen.
Eigenlijk heeft Jan dat al prima verwoord in mijn optiek. In de zin van, het gaat dat er gekeken wordt of de meest passende voorziening voor de inwoner, wat de meest passende voorziening is gezien zijn individuele situatie. En vervolgens wordt er gekeken van binnen het passende aanbod, dus wat de passende voorziening is, wat is dan de goedkoopste voorziening die wij daarvoor beschikbaar hebben, die voldoet. Ja, ik kan er eigenlijk niet veel meer aan toevoegen.
Meneer Holtema, nog één keer.
Even de bevestiging. Ik heb de heer Kuiper horen zeggen, adequaat, dat je het eens bent of het adequaat is volgens de cliënt. Dat citeer ik goed?
Eens.
Oké. Okay,
sorry, voorzitter. Eens is dan dus iets wat je tussen twee personen.
Dan is de cliënt is het de ME eens dat het adequaat is.
Ja. Okay. Ja, dank u wel. Ik ga naar mevrouw Verbeek.
En heb ik even een aanvullende vraag over. Ik doe het even een voorbeeld, dat is misschien makkelijker. Iemand die heeft een traplift nodig. En dan zegt de gemeente, dan moet u gelijkvloers gaan wonen, dan gaat u verhuizen. Is dat wat u bedoelt met passend of bedoelt u dat niet? Of krijgt die persoon dan een traplift?
Meneer Kuiper.
Die persoon is met de gemeente in gesprek over wat adequaat is in haar of zijn situatie. En Het is juist door dat gesprek dat je het samen eens wordt over de vraag, wat is hier nou het meest passende, traplift? Of hoor ik deze mevrouw of meneer ook zeggen, het wonen hier is me eigenlijk al een tijd lang te zwaar. Ik voorzie ook dat het niet beter gaat met mijn mobiliteit. Zouden we niet over iets anders moeten praten dan over een traplift? Het voorbeeld wat u geeft kan wat dat betreft ook verschillende kanten op. En juist deze verordening is ervoor bedoeld dat je vanuit die onderzoekende houding elkaar vindt in waar zijn we het nou over eens? Is een traplicht hier het meest op zijn plek? Of misschien een andere mobiliteitsoplossing? Of misschien toch ondersteuning bij een verhuisbeweging?
Nee, ik begrijp u wel. Maar ja. Nu is het zo dat men moet gaan verhuizen. Maar dat is in deze verordening dus nu van de baan, begrijp ik.
Voorzitter, de verordening is daarin niet maatgevend. Als het gaat om de uitkomst als het gaat om de opbrengst van het overleg tussen de gemeente en de cliënt. Dus de verordening bepaalt uiteindelijk niet wat er gebeurt. Het feit dat we het samen eens zijn over wat het meest adequaat is en welke kosten daarbij gemoeid zijn. Het feit dat we daarover eens zijn, dat bepaalt de uitkomst. Dus het kan. Het geeft ruimte aan betrokkenen om te optimaliseren. Dus wij gaan daar niet zitten van, u heeft moeite met de trap, nou bam, traplift. Weet je, dat is juist het gesprek wat je niet wilt hebben op basis van deze verordening.
Mag ik naar de heer Van Dam?
Voorzitter, dank u wel. Ik heb over het maatwerk ook een aantal politieke vragen. En wel over artikel 2.5... aanvraagmaatwerk en artikel 3.3 aanvullende criteria maatwerkvoorzieningen op pagina 9. Daarin staat over zelfredzaamheid. Maar ik heb daar toch een vraag over. Wat verstaat de wethouder over onder maatwerk? Bijvoorbeeld een inwoner vraagt een voorziening aan zoals een rolstoeltoegankelijke voordeurentree. De bewoner heeft echter de achterdeur, CQ tuin, al wel aangepast uit eigen middelen, maar moet hiervoor vanaf de parkeerplaats in de straat voor ver omrijden. Aanpassing voor entree wordt op basis daarvan geweigerd. Hoe ziet de wethouder dit als maatwerkvoorziening en wat zijn de criteria om dit te beoordelen? Vraag 1.
Laten we daar eens mee beginnen. Ik stel wel even aan de orde dat het niet de bedoeling is. Als u het als voorbeeld te bedden brengt, is het goed, maar
ja, het is ter verduidelijking.
Ja, maar het klinkt ook een beetje als een daadwerkelijke casus die u hier probeert op te lossen. En daar is het niet voor.
Er zijn meerdere gevallen.
Nee, snap ik. Misschien kan het college reageren op het voorbeeld.
Voorzitter, is het goed dat we daar even een tweespraak tussen de heer Van Dam en
Ja. Ik weet niet of ik het helemaal goed begrepen heb. Wat geweigerd is?
Even dan.
Geweigerd wordt in dit geval de aanpassing aan de voordeurtoegang.
Ja.
Goed, het is een geval. Het is niet één geval. Het zijn meerdere gevallen. Ook niet alleen in Nieuwegein. Ja. Het komt overal voor, maar dit is wat ik bedoel over maatwerk. Dus het is simpel een voorbeeld.
Ja, boven de verordening is natuurlijk de wet, WMO. En die schrijft toe de toegankelijkheid van de woning. In dit geval is dan de woning toegankelijk, omdat er dus via de achterdeur bereikt kan worden. Dus daarmee het gaat nog steeds over het kunnen bereiken van de woning en dat doel is hiermee bereikt. Dus ja, maar ik denk dat we inderdaad veel te inhoudelijk op één casus ingaan. Maar
zijn er nog andere commissieleden die vragen hebben over de betaalbaarheid in combinatie met maatwerk? Ik kom zo weer opnieuw bij u, meneer Van Dam. Mevrouw de Beer.
Ik wil eigenlijk even op meneer Van Dam reageren. Want hoe zou u het anders willen omschrijven in de verordening? Want u gaat nu in op zeg maar, de uitvoering, maar het gaat erom dat we de verordening vaststellen. Dus wat zou daar anders moeten staan dan wat er nu staat?
Ik vraag eerst wat de mening is, hoe ik dat moet zien. Hoe dit geduid wordt en hoe het ook uitgevoerd wordt. Want het is een stukje wat staat in de verordening onder artikel 3.3. Dus ik vraag, hoe denkt de wethouder over maatwerk? Want dit is dus geen maatwerk.
Volgens mij heeft het college dat wel beantwoord. Zo staat het ook in de verordening, denk ik. En
Het is altijd maatwerk op basis van wat bij iemand past. Iemand anders over dit onderwerp, anders probeer ik naar een nieuw onderwerp over te gaan. Meneer Verdam, u had ook nog andere vragen. Gaan die over een ander onderwerp?
Die gaan inderdaad over een ander onderwerp.
Dan stel ik voor dat u één nieuwe vraag stelt.
Woonvoorzieningen aan huis en in huis bij sociale huurwoningen. Nu geldt er steeds een terugbouwverordening bij woningbouwverenigingen. Gaat de wethouder een lans breken bij de Nieuw-Gijnse woningbouwvereniging om duurzame aanpassingen aan een woning te behouden? Een beetje waar mevrouw Verbeek ook op doelde. En hierdoor minder invalide en CQ-mobiele bewoners voorrang te verlenen. Hoe is dit geregeld momenteel in de huidige WMO of in het nieuwe voorstel?
Meneer Kuiper, over de aanpassing van huurwoningen.
Voorzitter, deze verordening beoogt niet het woningtoewijzingsbeleid te verstoren door zaken te regelen waar we niet over gaan. Volgens mij, als het gaat om het toewijzen van woningen, zijn er regels en wetten die we moeten volgen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat je met woningbouwverenigingen in specifieke situaties praat over, joh, is het nou niet... En ik denk dat er al lang bij woningbouwverenigingen ook panden zijn die ze bij voorkeur doorverhuren aan mensen met een beperking als er al een maatwerkvoorziening in dat huis aanwezig is. Althans, het lijkt me heel irrationeel als dat niet het geval is. Aan de andere kant is het ook zo, als de voorziening er nog maar korte tijd is, dan kan het best zijn dat die opnieuw gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een oprijvoorziening aan de voorkant van de woning bij de voordeur. Ja, als die 1,5-2 jaar in gebruik is geweest, dan kan die prima nog een keer gebruikt worden. En hergebruik doen we ook in deze gemeente, gelukkig. En het zou jammer zijn als een huis vervolgens naar iemand toe gaat die zegt, ja, nou, traplift, ja, jammer, leuk voor de kinderen om mee te spelen. Hè, dan heb je hem liever op een plek staan waar iemand er ook iets aan heeft.
Mijn kinderen vinden dat trouwens wel echt heel erg leuk.
Mijn kinderen ook, voorzitter, dat geef ik toe.
Meneer Vertam, is uw vraag beantwoord?
Ten dele, voorzitter. Is de wethouder dan op de hoogte dat tal van woningbouwverenigingen door steeds een terugbouwverordening in hun huurcontract hebben staan en dat dat ook verzocht wordt aan de huurder om dat na te leven? Want dat is nog steeds de huidige situatie en ik zie graag in de verordening dat daar een aanpassing voor komt. Want ik vind het eigenlijk kapitaalvernietiging.
Meneer Kuiper.
Op het gevaar of dat ik mezelf herhaal, deze verordening gaat niet over wat de woningbouwvereniging wel of niet moet doen met een woning die leegkomt nadat die verhuurd is geweest aan iemand die speciale voorzieningen heeft gehad voor zijn maatwerk of haar maatwerk. Dus het kan niet zo zijn dat we met deze verordening iets gaan doen op de woningmarkt wat überhaupt niet aan ons is om te doen op de woningmarkt. Het goede gesprek voeren met de corporatie over een woning die vrijkomt met een voorziening kan ik me voorstellen, maar niet een wetswijziging of een wijziging van een reglement.
Meneer Verdam, nog één keer.
Hoe moet ik dat dan zien in het kader van punt 3.4.2c op pagina 11? De gevraagde maatwerkvoorziening het uitrustingsniveau van de sociale woningbouw overstijgt. Want dan gaat het dus wel over woningbouw. Dus ik zie toch wel een spanningsveld tussen de ene regel en de andere.
Ik geef de heer Kuiper de laatste gelegenheid om te reageren. Dat wordt me echt langzaamaan een beetje te technisch. Meneer Kuiper.
Ja, vind ik dat ik het nog aardig doe. Waar het hier over gaat is bijvoorbeeld een keukeninrichting. Als iemand in een keuken meer ruimte nodig heeft dan de sociale woning daarvoor heeft, dan kan het zijn dat je met elkaar bespreekt hoe je de keuken anders kunt inrichten, waardoor iemand daar bijvoorbeeld met een bewegingsbeperking zelfstandig kan blijven koken. Hè, zodat er geen maaltijdservice in huis komt. Stel je voor dat er onderdeel daarvan is dat je het aanrecht voor een deel in de kamer zet. En de koelkast ook. Dan zeg je van, je bouwt eigenlijk een keuken op een andere plek. Dat overstijgt het idee van de woning zoals die bewoond wordt door de betreffende bewoner. En dan daarop wordt gedoeld wat hier staat. En wij, aan de ene kant zeg je dus dat moet kunnen, want het helpt iemand om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het is een sociale huurwoning. Nou, de woningbouwcoöperatie zal waarschijnlijk ook een begrip hebben voor het feit dat je dat dan, dat je daar wat zaagt en herlegt met leidingen en kabels. Maar natuurlijk, als zij het door willen verhuren, niemand wil zo'n uit elkaar getrokken keuken in zijn huis hebben als die goed ter been is.
Ik ga het hierbij laten. Ik zag volgens mij ook een vinger bij mevrouw De Beer. Of is dat al? Ja, ga je gang. Ja, of hetzelfde onderwerp? Een nieuw onderwerp. Ik stel voor dat we naar een nieuw onderwerp gaan.
Sorry. Dank u wel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank.
Oh, meneer Schuijf, nog een vraag over hetzelfde onderwerp. Oh.
Ik wil alleen nog even verwijzen in het verlengde van deze discussie. Uit het raadsvoorstel, bladzijde 3, 1.1.d. Daar staat het antwoord, hè, van de huidige situatie. Daar wordt gesproken, als we het hebben over maatwerkvoorziening. Kijk even naar collega Verdam. Als er wordt gesproken over maatwerkvoorziening, dan is het in het huidige concept, of in de huidige verordening inderdaad nog een vast geldbedrag, een beschikking met een vast geldbedrag. En wat de situatie dan ook is, daar wordt dan niet naar gekeken. En een uitspraak van de CRVB, ik weet niet wat dat is eigenlijk. Ja, oh ja, centraal, oké. Okay. Die brengt daar verandering in, omdat daar die maatwerkvoorziening juist beter wordt afgestemd in de nieuwe verordening.
Dus ik dank u voor deze verheldering. Ik ga naar mevrouw De Beer. Dank u.
Allereerst dank voor de snelle beantwoording van de technische vragen. Ik had naar aanleiding van de vraag over de maatschappelijke opvang had ik nog een aanvullende vraag. Want onze vraag was of de maatschappelijke opvang ook onder deze verordening valt. Het antwoord is ja, maar dat dat belegd is bij de centrumgemeente. Maar wij hebben begrepen dat dat per 2021 verandert. Betekent het dat het 2021, toch? 22, oké. Okay. Dat dan deze verordening daarop aangepast wordt? Of ja, dus dat kan nu nog niet meegenomen worden.
Meneer Kuiper.
Ja. Voorzitter, klopt. Dan zal er een wijzigingsbesluit moeten komen ten aanzien van deze verordening. En dan wordt het meegenomen.
Iemand anders nog op dit punt? Ik zie mevrouw Verbeek.
Wordt hier hetzelfde mee bedoeld als de jeugd die op straat komen die geen woningen meer hebben?
Ja, ja, inderdaad. Kijk, voorzitter, tot nu toe, als je op straat komt en geen plek hebt om te wonen in Nieuwegein, dus geen adres hebt, dan kom je ook toe, of dan val je toe aan de centrumgemeente. Dus dan schrijf je in Utrecht in.
Oké. Okay. Niemand anders? Mevrouw De Beer, had u nog andere vragen? Ja, ja, stap ik.
Oké. Okay.
Daarna ga ik weer iemand anders het woord geven.
We hadden nog een vraag bij op pagina 4. De gemeente moet toezien op de rechtmatigheid van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Nou, dan een heel verhaal. Het gaat niet alleen om de bestrijding van ten onrechte ontvangen maatschappelijke ondersteuning, misbruik, etc. Het gaat zeker ook om preventie. Inwoners helpen zich aan de regels te houden door hen bijvoorbeeld te informeren over hun rechten en plichten. Indachtig het onderzoek van het CBS dat mensen relatief weinig gebruik maken van allerlei regelingen die er zijn, zouden wij er eigenlijk wel voor zijn om in die verordening ook op te nemen. Dat mensen ook actief gewezen worden op de mogelijkheden. Dus niet alleen op de rechten en de plichten, maar ook op de mogelijkheden die er zijn. Is dat een mogelijkheid?
Meneer Kuiper.
Wacht even.
Voorziening is een
aanspraak op basis van de regelgeving. Oké, dus dat staat in artikel 3.1.1.
3.2.
Meneer Kuiper, hoe zit het? Het is wel een beetje technisch ook weer. Maar voor een deel ook niet, want mevrouw de Beer vraagt ook eigenlijk, wat mij betreft, zo hoor ik de vraag ook, wat wordt er nou aan tafel besproken tussen de medewerker die met mij kon praten over een voorziening die ik nodig heb? En zal die ook tegen mij zeggen, we zijn nu bezig een voorziening te treffen voor dit, maar ik zie misschien ook wel dat u nog een voorziening nodig heeft voor dat. Moeten we het daar ook niet over hebben? En ik denk dat de verordening, nogmaals, de verordening ademt volgens mij dat we kwalitatief goede gesprekken willen voeren met de cliënt of haar vertegenwoordiger. En dat je in zo'n gesprek ook vanzelfsprekend als medewerker wijst op de mogelijkheden die er nog meer zijn buiten de mogelijkheid waarvoor je op dat moment misschien aan tafel bent gevraagd. U twijfelt, zie ik.
Nee. Ik twijfel niet aan wat u zegt.
Okay.
Maar ik twijfel wel of het dan toch niet verstandig is om daar iets over op te nemen in de verordening.
Ja, en dat is het, daar hebben we een technisch antwoord op.
In artikel 3.2, dat zijn de algemene toekenningscriteria voor een maatwerkvoorziening. Daar staat dat bij het onderzoeken van die ondersteuningsvraag van een inwoner, dat er gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn in het oplossen van die ondersteuningsvraag aan eigen kracht. Wat gebruikelijke hulp zou kunnen betekenen. Het zijn allemaal begrippen die ook in de verordening zijn gedefinieerd. Maar in artikel 3.2 lid 1... Dus het eerste lid staat ook of er gebruik gemaakt kan worden onder E van andere voorzieningen. En andere voorzieningen, dat zijn wet en regelgeving. Waar ook aanspraak op misschien een voorziening kan worden gemaakt die beter passend is. Misschien een praktisch voorbeeld. Als er een probleem is bij een inwoner met het vervoeren van of het brengen van een kind. Een jeugdhulpvoorbeeld. Van het lukt ouders niet om een kind naar school te vervoeren. Dan kan dat een onderwerp zijn wat ter sprake komt in zo'n keukentafelgesprek. En dan is het ook de sociaal professional die dan de inwoner op wijst van er is leerlingenvervoer, dat is op basis van onderwijswetgeving. En dat is een voorziening, hè? Op basis van leerlingenvervoer kan een voorziening verstrekt worden om in dat vervoer te zien van huis naar school. Dus dat wordt ook tijdens dat gesprek geattendeerd op dus andere wet en regelgeving. En dat heet in deze verordening andere voorzieningen. Waar dan mogelijk aanspraak op gemaakt kan worden. En dat is voorliggend op een maatwerkvoorziening, WMO of jeugdhulp.
Dank u zeer. Mevrouw de Beer, bent u gerustgesteld?
Helemaal. Ik hoor het al. Er is gewoon geen spel tussen te krijgen. Alles staat er gewoon in. Dus waar we het ook proberen. Doe zo nog één poging.
Oké. Okay. Iemand anders op dit onderwerp of een nieuw onderwerp? Mevrouw Schenkhuizen. Nee? Ander onderwerp. Ja, volgens mij kan dat. Gaat u gang.
Dank u wel. Ik had een paar vragen. Even kijken hoor. Mijn collega die heeft ze gesteld. Wij moesten ons ook in tweeën splitsen. Even kijken. Bij het hoofdstuk onderzoek, artikel 2.3... Dan staat er bij punt 5 en bullet I. Staat er dat bij de toekenning van maatwerkvoorziening als mogelijke oplossing voor ondersteuningsvraag zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond. En wij vroegen ons af waarom hier specifiek zeg maar rekening mee gehouden wordt.
Dat is wettelijk, ja. Ja. Herinner ik mij die discussie ook niet toen we het hadden over de verordening vervoer, jeugd, leerlingenvervoer. Ja, inderdaad. Deze clausule komt rechtstreeks uit de wet. We zijn verplicht om daar rekening mee te houden. En daar voeg ik dan maar persoonlijk aan toe. Dat doen we ook van harte. Ja.
Ja, iemand anders? Meneer Rotterman.
Maar waarom is het dan zo absoluut geformuleerd? Het zou toch ook wat ruimer geformuleerd worden, terwijl je dan toch ook voldoet aan de wet? Want waarom nou deze letterlijke tekst? Want je kunt toch ook meer algemeen persoonlijke wensen en omstandigheden waar ook deze punten onder vallen. Maar er zijn dan wel meer punten waar je mee rekening kunt houden.
Ja, klopt. Voorzitter, dat is waar.
Meneer Kuiper.
Ja, nou, we zijn het eens. Nee, dat is ook zo. Het is een onderdeel van de. Het is een onderwerp wat je in het gesprek met de cliënt ook bespreekt. Net zo goed als dat je zegt. Welke kinderen wonen er nog thuis? Of is uw man nog wel goed ter been? Of, hè, dus je in het kader van de algemene, het algemene gesprek over wat is hier precies nodig, praat je ook met mensen over of dit leidt tot een specifieke aanpassing van de voorstellen die je doet aan de cliënt. Maar ja, over de formulering. Volgens mij is dit ongeveer de formulering zoals die standaard in is de grondwet staat. Ja, persoonskenmerken.
Iemand anders nog op dit punt of kunnen we naar een andere vraag? Is er een andere vraag? Ik ga naar de overkant, CDA.
Ja, het gaat over artikel 8.2, de fraudepreventie. Er is vaak dat wel eens wordt fraude gepleegd, dus veel. Maar het is ook wel eens dat het bij een organisatie is die de fraude pleegt, waar de cliënt dus helemaal niks mee te maken heeft. En die wordt dan toch wel eens afgestraft. Is de wethouder dat daarmee eens? En kan daar rekening mee gehouden worden?
Ik ook.
Ja, het zijn wel twee trajecten. Twee verschillende trajecten. Maar het is waar dat het vaak organisaties zijn die PGB, met name PGB-fraude of zorgfraude plegen. Daar zijn stichtingen, organisaties voor waarbij we aangesloten zijn die dat voortdurend in de gaten houden. Dus daar wordt nogal intensief op ingezet ook. En het is extra pijnlijk omdat die vaak zorg verlenen of beogen zijn opgericht om zorg te beogen te verlenen aan mensen die kwetsbaar zijn. Dus je in goed vertrouwen geef je PGB aan zo'n instelling. De instelling levert niet wat hij eigenlijk heeft afgesproken met jou. Maar ja, het slachtoffer zit vaak in een zwakke positie. Het is niet de bedoeling en volgens mij, ik mag toch ook hopen dat het niet vaak voorkomt dat mensen ook daadwerkelijk dan alsnog door de gemeente gestraft worden voor het feit dat er gefraudeerd is. Meestal gaan we achter de organisaties aan. En er circuleren lijstjes in deze gemeente, zoals in elke gemeente, met organisaties die verdacht zijn of adressen. Dus als we ergens een PGB'tje langs zien komen bij die en die, dan wordt er wel even gezegd van, oh, maar wacht even, was die niet vorig jaar onder die naam ook betrokken bij een aantal fraudesituaties. Dus je probeert het aan de voorkant zoveel mogelijk te voorkomen. Als gebruikers zelf de PGB ontvangen en de zorg verlenen, dan wordt het een moeilijker verhaal. Dan zit je eigenlijk in het verhaal wat hier ook staat. Maar het is niet de bedoeling dat de gebruikers slachtoffer worden van PGB-fraude van hun leverancier, zal ik maar zeggen.
Ja, toch? Iemand anders nog op dit punt? Ja, mevrouw Schenkhuis.
Ja, ook over fraude met zorggelden. Er staat in de tekst van tot slot past het aanpakken van fraude niet alleen door toezicht en handhaving, maar juist ook door aan de voorkant een zorgvuldige toets op aanvraag te kunnen doen in de aanpak van ondermijning. En onze vraag is dan van hoe dat dan gedaan zou moeten worden. Pagina 5 staat dat.
Ik vind hem ook wel tegen technische aanschuren.
Ja, ik heb meteen een paar casuïstieken die erop op.
Ik ga maar even.
Pagina 5 van het
raadsvoorstel,
denk ik.
Wat zeg je?
Pagina 5 van het raadsvoorstel, mevrouw Schenkhuizen? Of?
Check, ik denk het, ja.
1.1.G. 2.
Ja, 2.
Kijk even of antwoord gegeven kan worden of dat anders misschien schriftelijk.
Ja, met zo'n belletje 2 voor 12.
Ik, ja. Even, ik heb geen belletje. Ik heb alleen deze.
Doe dan wat.
Nee. Ik kijk alvast even omheen. Zijn er nog andere vragen over dit onderwerp?
1.1.G2 heb je hem gezien op pagina 5 van het raadsvoorstel.
Ja, dat is bij PGB de kwaliteits.
kwaliteitstoets aan de
voorkant.
Dus dat je kijkt van waar
inderdaad...
Als je het uitlegt,
ja,
denk ik dat het heel helpend is.
Ja, dat is eigenlijk aan de voorkant bij bijvoorbeeld het toekennen van een PGW... dat het heel belangrijk is om dat we ook als gemeente vooraf toetsen... Of de kwaliteit van de ondersteuning die de PGW-budgethouder wil gaan inkopen... of die van voldoende kwaliteit is. Dus er wordt wel degelijk vanuit de gemeente meegekeken... waar wilt u de ondersteuning gaan inkopen? Bij wie is dat al iemand die bij ons bekend is? Om daar dan eigenlijk een goede kwaliteitstoets te doen... dat als we dat PGB dan toekennen... dus die maatwerkers in de vorm van een PGB... dat wij er ook van overtuigd zijn dat er goede kwaliteit geleverd gaat worden... Ja. Nou ja, dat we ook inderdaad de budgethouder zelf, dat zegt mijn collega hier, dat we ook kijken of de budgethouder zelf natuurlijk over de vaardigheden beschikt om goed dat PGB te kunnen beheren. Maar ook voor zijn belangen op kan komen, zeker ook richting een partij die uiteindelijk de ondersteuning gaat bieden.
Helder. Mevrouw Schenker, kunt u daar...